Lezing in deze dienst is uit Ezechiël 34 en Lucas 2. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten DV, op oudejaarsavond, 8:30, dominee Van Zetten. En op nieuwjaarsmorgen 9:30, dominee Van der Wind. En zondag 5 januari is het 9:30, proponent De Kruif uit Oud-Alblas. En 7:30, dominee Hagedoren uit Hello. Collecte. De eerste is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde is collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Oudejaarsavond is de eerste collecte bestemd voor het leerstoel- en studiefonds van de Gereformeerde Bond. De voorzang vanavond is Psalm 150 vers 1. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. En de kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Mooi om hier vanavond te zijn. Ook bedankt voor al jullie medeleven van de afgelopen periode bij de geboorte van Dana. En we zullen deze dienst weer met elkaar stil mogen staan bij Jezus die gevonden wordt in een kribbe. En we lopen vandaag mee met de herders die Jezus daar vinden en verheugd vandaag aan om van het nieuws te horen. Laten we stil worden en onze afhankelijkheid van God belijden. Onze hulp is in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Hij die is en die was en die zal komen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus en de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar zingen van de herders. En dat willen we zingen met Psalm 80, vers 1. Neem Israëls herder, neem ter oren de Jozef kroost door u verkoren. Als schapen gunstig hebt geleid. En ook vers 2. Die glans straalt Efraïm in de ogen. We zingen Psalm 80, vers 1 en 2. Als de herders het evangelie horen en gezien hebben Jezus, dan gaan ze en delen ze dat evangelie. Dat hebben ook onze voorouders gedaan toen ze het geloof belijden en steeds weer doorgaven aan de volgende generatie. Daar hebben we ook Gods hulp bij nodig. En daar willen we van zingen bij Psalm 119, vers 87. Kom mij te hulp, mijn ziel, die u verbijt. En ook vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Uw trouwhulp stier mij in rechte sporen. Brengt mij in het rechte pad. Ik nodig u en jou uit om al dus te belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. En hij is neergedaald tot in de hel. Maar ten derde dagen is hij weer opgestaan van de doden. En is hij opgevaren naar de hemel. En hij zit nu aan de rechterhand van God. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En tot die tijd dat hij nog eens terugkomt, belijden wij. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonde. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Laten we samen in kwetsbaarheid bidden om de komst van de Heilige Geest in onze harten. Almachtig God, Vader, zo mochten we met elkaar zingen. Mochten we samen weer bijeenkomen in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Hij die voor ons gestorven is. Hij die voor ons naar de hemel gegaan is. En vandaar weer naar hier gekomen is. Wat heren, wat een goedheid bent u. Vader God, we willen u bidden, wilt u vandaag komen? Wilt u afdalen hier naar Kerkwijk? Dat we vanavond weer op adem mogen komen. Weer mogen horen van dat verrassende evangelie. Dat het ons hart mag raken. Dat het mag landen. Net als bij Maria. Die de woorden niet zomaar aanhoort. Maar ze overlegt in haar hart. Ze opneemt. Wilt u ons zo, heren, openmaken voor uw woorden. Hier op de kansel. God, dat het uw woord mag zijn. En als we luisteren. Dat we luisteren met inspanning. Met zorg. Met zorgvuldigheid. Om niets te willen missen. En Heer God, dat het zingen niet zomaar een lied is. Maar gemeend en oprecht mag zijn. Vader God, we willen u bidden. Wilt u alles laten meewerken ten goede. Dat we, net als de herders, verheugd mogen zijn. Verblijd. Door wat we mochten horen. Door dat evangelie dat weer mocht klinken. Die bevrijdende boodschap. Dat u anders bent dan wij. Dat als wij ons oordeel klaar hebben staan en zomaar mensen afschrijven, dat u dat nooit doet. Heer, u kijkt dwars door ons heen en u bent steeds uit op redding. Wilt u zo ons redden vanavond? Van de banden die we kunnen hebben. Heer, misschien weet niemand daarvan. Durven we er niet eens over te spreken of niet eens over na te denken. Over alles wat ons zo kan binden. Of al onze angsten. Dan wilt u ons meenemen. Ons stilzetten. Wilt u ons zo bemoedigen, Heer, door die bevrijdende boodschap. God, wilt u de kerk wereldwijd zegenen. Als zij samenkomt. Dat het een loflied mag zijn, gemeenschappelijk. Ter ere van Jezus Christus. Hij die steeds de weg ging van zwakte. Van dienen. Van liefde tot het einde. Vader God, zo willen wij bidden. Wilt u zo met ons meegaan. Met ons optrekken. Tot eer en glorie van uw nooit voorprezen naam. Dat bidden wij u in de naam van Jezus. Amen. Zoals gezegd, we willen nadenken over de herders. En de herders staat ook in zekere zin voor hen die leiderschap hebben of leiding nemen. En ook naar Jezus, die als herder komt naar deze wereld en komt bevrijden. We lezen Ezechiël 34 vanaf vers 1 en vervolgens lezen we uit Lucas 2 vanaf vers 8. We lezen uit Ezechiël 34 vanaf vers 1 en vervolgens uit Lucas 2 vanaf vers 8. En boven de tekst staat profetie tegen de ontrouw herders van het volk van God. Het woord van de Heere kwam tot mij, mensenkind. Profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen, tegen die herders, zo zegt de Heere, Heere, wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? U eet het beste op en u kleedt u met de wol, u slacht het vet gemeste, maar de schapen weidt u niet. Het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, het gebrokene verbindt u niet, het afgedwaalde brengt u niet terug en het verlorene zoekt u niet op. Maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Ze zijn overal verspreid, zonder herder. En ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt en niemand die ze zoekt. Daarom, herders, hoor het woord van de Heere. Zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere, voorwaar. Omdat mijn schapen tot een prooi geworden zijn. En mijn schapen voor alle dieren van het veld tot voedsel geworden zijn. Omdat er geen herder is. En mijn herders niet naar mijn schapen gevraagd hebben. Maar de herders zichzelf gewijd hebben. En mijn schapen niet gewijd hebben. Daarom, herders, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal die herders. Ik eis mijn schapen op uit hun hand en doe hen ophouden met het weiden van de schapen. Die herders zullen zichzelf niet meer weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat ze hun niet meer tot voedsel zijn. En vervolgens lezen we uit Lucas. Lucas 2, vanaf vers 8. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk, dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van het weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekend gemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En allen die hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel, voordat hij in de moederschoot ontvangen was. Tot zover het woord van God. Gemeente, u krijgt nu uw gelegenheid om uw gaven te geven. De Heer zegent u en uw gaven. En vervolgens gaan we zingen met lofzang van Zacharias, de versen 2... 4 en 5, waarin we vers 2 zingen over God had hun tot een troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou. Na de verkondiging willen we zingen van de herder die ons laat weiden in een veld zonder gebrek. In een leven van genoeg, ook al is het soms moeilijk. We zingen dan met Psalm 23, vers 1. De God des hels wil mij ten herder wezen. De afgelopen periode hebben jullie misschien vast wel geboortekaartjes gehad. Of kerstkaartjes. Misschien ook zelf gestuurd. Nou, als je zelf een kerstkaartje maakt of stuurt, dan let je op wat erop staat. Misschien gezegende kerstdagen. Of zeg je liever prettige kerstdagen. En gelukkig 2020. Of andere woorden. Of misschien maak je zelf wel iets moois. In ieder geval, je denkt na over je tekst. En ook over de binnenkant. Maak je misschien een persoonlijk woord. Beste Arjan. We hopen dat je komend jaar bijvoorbeeld. Of we wensen je heel veel sterkte. Na alles wat er afgelopen jaar gebeurd is. Ja, je probeert het zo persoonlijk mogelijk te maken. Je probeert zo goed mogelijk bij de ander aan te sluiten. Als je een kerstkaart stuurt of een persoonlijke kaart. Je denkt daarover na. En ook als je een geboortekaart mocht maken, dat mochten wij afgelopen periode doen, dan probeer je met zorg na te denken over hoe je die kaart vormgeeft en aan wie je hem stuurt. Misschien stuur je hem digitaal of juist ook wat per post. Het zijn allemaal keuzes die je maakt. En daar wordt over nagedacht. Dat doen we altijd als je een boodschap stuurt in de wereld of als je iets wil overbrengen van liefde of zorg. Of dat je wil laten weten dat je aan iemand denkt, dan denk je daarover na. En dan heb je daar bepaalde middelen bij. Maar ook in het bedrijfsleven is dat zo. Als je een nieuw product op de markt zet, bijvoorbeeld je hebt een nieuwe lijn, of een nieuw product waar je nog beter de kanten kan maaien, of nog beter de trekker, en dat wil je laten zien aan je zakenrelaties, dan maak je advertenties of maak je een filmpje. Je probeert in ieder geval die boodschap over te brengen. Dat doen we steeds. En dat doe je waarschijnlijk op een manier die aansluit bij het publiek. Daar denk je over na. Maar het vreemde is, als God zijn boodschap in de wereld zendt, dat hij dan wel een heel bijzonder communicatiemiddel gebruikt. Dat hij wel hele bijzondere boodschappers inzet voor zijn boodschap. Het is alsof hij iets gebruikt waarvan je meteen denkt, dit zal al niks wezen. En je meteen bij de post wegduwt als overtollig. Alsof het reclamemateriaal is. Alsof het een brief is die besmeurd is, die vies is. Je denkt, het zal al niks voorstellen. Of een propje. Het lijkt wel niets waard als de boodschap van Jezus naar de wereld komt. Let maar eens op, wat gebeurt hier? Want als die boodschap van Jezus, dat hij geboren is, naar de wereld komt, dan worden de herders gebruikt als boodschappers. Dan worden de herders ingezet om die boodschap door te vertellen dat Jezus is geboren. Het zijn de herders die als eerst worden aangesproken. En misschien zul je denken, ach, het herders is toch prima. Nee, maar de herders in die tijd, dat waren de mensen die niet konden schrijven. Ze konden niet lezen. En dat op zich niet zo erg. Maar maatschappelijk deden ze er niet zo aan toe, deze mensen. Maatschappelijk konden ze niet echt meekomen. En het was zelfs zo erg dat hun stem in de gerechtshof niet telde. Dus als de herders zouden vertellen tijdens onze werk zijn we beroofd door deze mensen, dan konden mensen wel luisteren, maar ze zouden nooit hun stem serieus nemen. Want het deed er niet toe. Ze hadden geen stemrecht, ze hadden geen recht om te spreken. Ze waren eigenlijk onbetekend. Onaanzienlijk. Onbelangrijk voor de mensen. Ze deden niet zo toe. Mensen keken ook neer op de herders. Je zou het kunnen vergelijken met vroeger, als mensen nergens terecht konden in de maatschappij, dat ze dan het leger in konden. Daar konden ze al energie en krachten kwijt. Ik kun je voorstellen, als je vroeger herder was in die grote velden van Efrata, dat dat mensen waren, ruige mannen, die daar samen als mannen onder elkaar waren bij het vuur. Dat dat gezellig was, dat het over alles ging, dat soms al eens misging onder elkaar. Dat waren gewoon mensen van elkaar, mannen, broeders onder elkaar. Ruige mensen. En dan worden juist deze mensen, deze herders, aangesproken. Het is niet zo sentimenteel als soms gedacht. Want soms lijken de herders afgeschilderd te worden als een romantisch plaatje. Dan zie je de herdertjes heel gemoedelijk zitten, heel liefjes bij elkaar. Nee, maar het is niet zo sentimenteel. Dit is een harde werkelijkheid. Herders die niet zo goed mee konden komen. Maar toch worden juist deze mensen aangesproken. Mensen, niet de heer Rauter wordt aangesproken. Niet de koning. Niet mensen die daar hun werk van hebben gemaakt om steeds de boodschap door te vertellen naar de volgende stad. Nee, juist deze herders die er niet toe deden, niet konden meekomen, worden door God als eerste opgezocht. Vreemd is dat, toch? God gebruikt een ander communicatiemiddel dan verwacht. Door zwakke herders, mensen die geen stem hebben, wordt de boodschap door de wereld gebracht. En als dan die boodschap klinkt, als dan de herders daar in het open veld zitten, onder elkaar, als mannen en broeders, en ze op de schapen letten, worden ze opgeschrikt, opeens door een groot licht. De engel van de Heere is met hen. En de heerlijkheid van God omscheen de herders. Ze worden verrast door het licht. Zie je het voor je, in het veld, dat de herders opeens die engel zien. En dan de eerste woorden die gesproken worden. Zoals zo vaak in de Bijbel. Wees niet bang. Misschien waren de herders al bang voor het oordeel. Ze hadden misschien het een en ander op hun kerfstok. Ze hebben dingen verkeerd gedaan. Misschien voelden ze zichzelf wel mislukt om er niet toe doen. Maar de eerste woorden van de herder, van God tot de herders is: wees niet bang. Want ik zie, ik kom jullie groot nieuws brengen dat heden geboren is, Jezus Christus, de zaligmaker. Dat is het nieuws. En het blijft er niet bij. Nog even later wordt dat veld geheel verlicht. Helemaal wordt het verlicht door een macht, door een legermacht. Niet vol met zwaarden, niet vol met schilden. Nee, maar een engelenlegermacht, zo staat er. En die zingen. Die zingen over de grootheid van God. Die zingen over dat kind. Die zingen over de heerlijkheid die God toekomt. Voor nu tot altijd. En zo wordt het leven van de herders opgeschrikt door een groot licht. Dat licht gaat brengen in hun leven. Dat in dat donkere Efrata opeens licht brengt. Hoop. Juist voor hun. En ze weten zich aangesproken. En ze kijken elkaar aan. En dan is er maar één conclusie mogelijk. Ze gaan. Ze gaan op zoek naar het kindje Jezus. Die gevonden moet worden. De tekenen zijn omschreven in een kribbe. In een stal. Daar moet ze het van hebben. En het gaat er niet rustig aan toe. Nee, hier zit haast achter. Hier zit passie achter. Er staat bij dat ze met haast en met spoed gaan ze die kant op. Ze gaan als een speer. Ze willen alleen maar één ding. Ze willen Jezus zien. Ze willen die kribbe zien. Ze willen dat kind zien. Waarover net verteld is. Ze geloven het. Ze zijn vol enthousiasme. En gaan die kant op. Deze herders, die geven zich helemaal over aan die boodschap. Ze laten alles achter zich en ze richten zich op dat kindje. Helemaal. Zonder maar iets vast te blijven houden. En hebben wij dat ook gedaan. Die beweging gemaakt, net als die herders. Gehoord van Jezus die komt midden in deze wereld, alles achtergelaten om maar te ontdekken. Dat kindje Jezus in een kribbe. En dan komen ze daar aan. Ze komen aan bij de kribbe. Bij dat kind Jezus. En dan wordt hun hart geraakt. Ze kijken. En dan zien ze het koningskind van de wereld. De herder van de wereld. Die op een goede manier de herders voor zal gaan. Want hier ligt een ander kind. Het is zo anders dan verwacht. En ik hoop dat het elke kerst weer binnenkomt. Hoe anders dit kind is. Het kan zomaar bij gezelligheid blijven. Bij mooi blijven. Maar het kind Jezus is zo anders. Het kind Jezus verrast ons. Want het ligt daar. De koning. De koning van de wereld die alle macht heeft en alle heerschappij. Kwetsbaar als een kind. Gehuld in doeken. Zo kwetsbaar is het. Het kan geen kant op. Het is gehuld, het is omringd door doeken. En zo gaat hij de weg van een lammetje. In de voederbak. Waar ook de slachtschapen werden neergelegd. Die waren ook gehuld in doeken. Die werden namelijk, voordat ze slacht werden geleid, werden de poten aan elkaar vastgemaakt. Werden ze ingewikkeld. Konden ze geen kant meer op. En zo lagen ze daar. Kwetsbaar. Ze konden niets en niks. En zo lagen ze daar. Als offer voor God. En hier ligt het offer van de wereld. Kwetsbaar, hulpeloos. Dit kind is de herder van de wereld. Kijk, zie. Dit is de herder van de wereld. Kijk. Zo anders dan de herders, dan de leiders van deze wereld. Hoe vaak hoor je niet van leiders die aan zichzelf denken. Die vooral graaien, nemen van het volk. Die uit zijn op hun eigen belang, op hun eigen eer, op hun eigen macht, op hun eigen status. Maar deze herder, die geeft. Hij neemt niet van het volk, hij neemt niet van zijn mensen, maar hij geeft voortdurend. Altijd die onvoorwaardelijke liefde. En geeft zich helemaal. Hij geeft zich helemaal over aan de mensheid. Dit is de herder. Die opzoekt het zwakke. Zo anders dan in Ezechiël die herders. Die het zwakke wegduwden. Dit is de herder die opzoekt het gebrokene. Het gevallene. Mensen die er niet mogen zijn. Deze herder zoekt de mensen op die te veel zijn. Voor de samenleving. Mensen die er zogenaamd niet toe zouden doen. Mensen die niet mee kunnen komen. Mensen die pijn hebben. Mensen die verslaafd zijn. Mensen die te veel zorg hebben. Mensen die overstromen van ellende en verlies. Deze herder die komt geven. Die komt niets van je nemen. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Soms hoor ik dat mensen bang zijn. Dat als ze hun leven volledig overgeven aan Jezus. Dat ze dan hun vrijheid kwijt zijn. Maar echt niet. Deze leider, deze herder, die neemt je leven niet af. Hij pakt je niets af. Echt niet. Maar hij geeft. Kijk maar hoe kwetsbaar hij is. Hij wil niets liever dan dat jij ook zo kwetsbaar wordt voor Jezus. En zegt in alle zwakte en eerlijkheid, Heere, neem mijn leven maar. Ik wil ook me toevertrouwen aan deze herder. Aan de herder die echt zijn schapen leidt. Want dat is het offer dat Jezus brengt als hij zich laat inwikkelen in de wereld. Dat is het offer wat hij voor ons brengt. Dat hij komt om te geven. Dat hij komt om de schapen weer terug te brengen. En wat hebben we dat nodig? Wat zijn we het ideaal van het goede leven kwijtgeraakt? Wat kunnen we hard voor elkaar zijn? Wat kunnen we liefdeloos zijn? Wat kunnen we hard zijn voor leiders, voor mensen om ons heen? Een oordeel klaar hebben. Een oordeel over onze herders van onze tijd. Maar deze herder, die wil het volk weer herenigen. Wil het weer bij elkaar brengen. Door dat offer in Jezus Christus. Dat hij ligt ingewikkeld. Ingewikkeld. In die voerbak. In die uitgehouwen voerbak. In een rotsblok waarschijnlijk. De kribbe. De kribbe is niet een stuk hout. Maar een kribbe was in die tijd een voerbak uitgehouwen uit een stuk steen. En daar ligt Jezus in. Kwetsbaar en klein. En dan komt het gesprek. Vertellen de herders over wat ze gezien hebben, wat ze gehoord hebben. En Maria, de moeder van Jezus, die ontvangt die woorden. Ze stelt haar hart er helemaal voor open. Als ze hoort van die herders. Die herders, die wrede mannen. Mannen die geen stemrecht hadden. Mensen die onaanzienlijk waren. Maria stelt haar hart ervoor open. Die luistert. Want ze merkt op dat God door herders wil spreken. Dat God spreekt door deze gewone mensen. Mensen waarvan je niet zou verwachten dat Gods boodschap daarheen spreekt. Maar toch, ze merkt het op. En ze bewaart die woorden. Ze bewaart die woorden die ze hoort van die engelen. Ze overlegt het. Ze heroverweegt het. En dat is ook onze taak als gelovigen. Dat we die Bijbel, dat we dat steeds heroverwegen. Steeds weer herkauwen en steeds weer nadenken over de betekenis daarvan. Want dat kind Jezus, dat vraagt steeds opnieuw om het te herdenken. Opnieuw te overwegen wat dat betekent, dat kind. Dat hij daar ligt. Kwetsbaar en klein, gegeven voor ons. Overweeg het. Denk er eens over na. En misschien komt dat woord van God wel uit onverwachte hoek. Misschien door een collega. Die zomaar spreekt over God of over geloof. Of misschien iemand waarvan je zou zeggen, hij heeft niets met God. Of daar zou God nooit doorheen kunnen spreken. Maar het is belangrijk om steeds meer open te staan voor die woorden van God. Want God spreekt vaak door het zwakke heen, door het kwetsbare heen. Hij wil mij gebruiken met al mijn beperkingen, met al mijn zwakke kanten, met al mijn gebreken, falen. En toch, dat verrassende, dat hij dat wil gebruiken. Hij wil de kerk gebruiken. En je hoeft de krant maar open te slaan. Ook in de kerk gaan dingen mis. Maar toch. Dan, ondanks al die feilbaarheid. Al het falen. Alle problemen die er kunnen zijn in de kerk. Wil God het gebruiken. Hij wil de clubs gebruiken. De vereniging. De kerkraad. Iedereen. Met onze beperkingen. Met onze zwakte. Of dingen die we niet zo goed kunnen. Of wel. God wil daar doorheen spreken. En dan is de kunst, net als Maria, om het te overwegen. Om er niet aan voorbij te lopen. Want voor we het weten, lopen Gods boodschap voorbij. Dat zou eeuwig zonde zijn. We moeten ons niet laten leiden door wie de boodschap brengt. Het is natuurlijk veel fijner om te luisteren naar een predikant die het allemaal perfect doet. Of iemand die hoog hebt staan. Maar laten wij mensen zijn die echt luisteren. Steeds opnieuw. Wie er ook staat. Want God gaat door zwakte. God gaat door op onverwachte manieren zijn weg. God keert alles om, is zo'n lied van Sela. En dat is kerst. Dat zien we dan, dat God het omkeert. Uit onverwachte hoek komt die boodschap van God naar voren. Jezus, Christus, Hij leeft. Ik heb het gezien, ik heb het gehoord van de engel. En dat is ook het verrassende, dat God ook vandaag door het zwakke zijn mensen wil gebruiken. Hij gebruikt zelfs middelen waarvan we vandaag de dag zeggen, is dat nog wel zinvol. Vandaag nog gisteren was nog in het nieuws dat boeken nauwelijks meer worden verkocht. Maar toch, ondanks dat gebruikt God vandaag de dag nog steeds de Bijbel als een verrassend actueel boek. Dat ons leven mag vormen. Dat ons na tot nadenken zet. Ons mag veranderen. Of dat God nog steeds door de kerk die krimpt, ook misschien al gewantrouwd wordt, of gezien als instituut, toch nog ons het wil gebruiken. En dat God zelfs op verrassende manieren nog steeds verder gaat. Zo is de migrantenkerk groeiend in Nederland. Gebeuren er mooie dingen. En wordt de vervolgde kerk gezegend door groei, door mensen die zich committeren aan Jezus. Het onverwachte hoek. Misschien wel in kleine pioniersgemeentes, midden in de stad. Opeens iemand die zich aangesproken weet. Of in een broek op Lange Dijk, of in Kerkwijk. Opeens verrast. Je maakt het zomaar mee. In onverwachte hoek. Dat mensen zich aangesproken weten. En zo gaat God door. Door in kwetsbaarheid met zijn kerk. En als de herders dan geweest zijn bij Maria, bij Jozef, het kindje Jezus vastgehouden hebben misschien, we weten het niet. Maar in ieder geval, ze hebben het gezien, ze hebben het gemerkt. En dan terug het oude leven in. Of zouden ze, als hun hart veranderd is, als een leven op hun kop gezet is, een andere beweging maken. Dat laatste is het geval. Ze zien het, ze horen het, ze rennen er naartoe en dan kan dat niet anders zijn of hun leven wordt getuigend. Het wordt missionair, met het moeilijk woord. Ze willen delen van het woord van Jezus. Ze willen mensen ervan laten zien. En dan gaan ze zomaar die herders, die normaal gesproken op de velden te vinden waren in Efrata, gaan zij het dorp binnen. Gaan zij Bethlehem binnen, gaan ze de dorpen binnen en gaan ze vertellen over dat kleine kindje Jezus dat geboren is. Ze vertellen het nieuws, vrijuit. Ze delen ervan. En dat is ook mooi om te zien, hè. Dat als het hart aangesproken is, als je je aangesproken weet door het evangelie, om er dan van te delen. En ook dan met enthousiasme, dat zie je ook hier terugkomen. Die herders zijn blij in de verandering. Ze zijn vol blijdschap. En dan gaan ze delen van het nieuws. Ze vertellen over dat licht dat ze gezien hebben, over die engelen, over die engelenmacht, over de goede herder. Maar het lijkt niet te landen bij die mensen. Misschien herken je dat wel. Als iemand voorbij komt, te enthousiast, of misschien te raar of te vreemd, dan denk je van, ah, tjoh. Misschien een beetje verwonderd van, oh, nou. En mensen praten erover. Zo staat het ook hier. Mensen verwonderden zich over die herders. Misschien is het een beetje meewaardig gekeken. Toen die herders voorbij kwamen. Die ruige mensen waarvan de stem niet eens stelde. Hier een hele andere reactie dan bij Maria. Niet overwegend. Niet om het nog eens om te draaien, die boodschap. Maar verwonderd. Maar je ziet geen verhalen van bekering. Of geen verhaal van mensen die ook opgaan. En horen en vragen, waar is dat kind? Nee, het blijft bij een verwondering. Zomaar. Zomaar een emotie, zomaar een gedachte. Verwonderd. En zouden de herders dan teleurgesteld zijn? Gedacht hebben van, ja, het heeft toch geen zin. Mensen luisteren toch niet naar het evangelie. Mensen horen toch niet naar die boodschap. Het zal wel niks zijn. Het zal wel ingebeeld zijn. Het zal wel een droom geweest zijn. Het zal maar in ons opgekomen zijn, met elkaar. Het ebt wel weg. En hen is misschien teleurgesteld naar huis zijn gegaan of naar het veld. En gedacht hebben, ja, we gaan gewoon ons leven weer oppakken. Maar dat niet. Nee, deze mensen die blijven vol blijdschap. Ze halen hun blijdschap niet uit wat ze gehaald hebben. Uit hun bekering of wat mensen ermee doen. Ze halen hun blijdschap uit dat kindje Jezus. Uit die boodschap. Dat hij gekomen is. De blijdschap ligt niet in het resultaat van hun prediking of hoe mensen horen. Maar de blijdschap, de vreugde van het evangelie ligt altijd, altijd in dat kindje Jezus. Dat is onze blijdschap. En wat mensen ermee doen, of mensen aangeraakt worden door onze woorden, of als mensen aangeworden geraakt door onze woorden die we vertellen op het werk, of als we delen van ons leven, daar moeten we proberen van los te komen. We zijn allemaal geneigd om snel te kijken naar het resultaat. Of mensen al dan niet worden meegenomen door het evangelie. Maar hier leren we, net als bij de herders, om onze blijdschap te vinden steeds opnieuw bij dat kindje Jezus. Steeds opnieuw. En dat helpt ons om los te komen. Om steeds maar te spiegelen wat wij bereiken. Of wat voor impact we hebben. Maar het helpt ons om steeds weer neer te knielen bij het kindje Jezus. Vol vreugde. Vol blijdschap. En zo gaan die herders weg. Zo mogen we herders voor ons zien. Herders die geraakt zijn. En die vol enthousiasme delen van die boodschap. En daarbij blijven. Omdat ze hun hart hebben opgericht. Gericht hebben op dat kindje Jezus. Vol blijdschap. Ondanks het resultaat. En dat mag ook wel. Want wat een blijdschap ligt er in dit evangelie. Want dat kindje dat zich laat inwikkelen in doeken, dat gaat de weg steeds opnieuw van nederigheid, van dienen, van naar de ander omzien met liefde. Steeds opnieuw. Hij gaat steeds de weg van beneden. Dat zagen we al, dat hij zich liet geboren worden in een stal, tussen de schapen, midden in de schepping. En daar begon met zijn verzoeningswerk. God heeft de schepping op het oog als hij de wereld gaat verzoenen. Hij die daar komt tussen de schapen. Schapen die kwetsbaar zijn. Schapen die een lijden nodig hebben. Die gered moeten worden van de wolf. Want het waren de schapen kwetsbaar. Wat kon er veel met ze gebeuren? Maar zie, als Jezus de weg gaat van kwetsbaarheid en hij de wereld gaat redden, dan gaat hij het brengen naar het einddoel. Namelijk een schepping waar de leeuw en de wolf en het lam met elkaar zullen verkeren. En er zal geen pijn zijn. Er zal geen disharmonie zijn. Ze zullen met elkaar kunnen leven. En zo gaat God zijn werk beginnen. Hij gaat de weg van het graf. Hij gaat zelfs tot de dood toe. Hij legt zijn leven en daar opnieuw in de spelonk, in een steen gehouden, uit een grote steen, ligt daar weer Jezus. Alweer ligt Jezus weer daar, zijn leven af. Hij legt zijn leven af voor de schapen, om ze te verzoenen, om eeuwig leven te brengen. En wat zien we dan? Dan zien we Jezus opnieuw. gewikkeld in doeken. Hij is gewikkeld door Jozef van Arimathea, die Jezus genomen heeft van het kruis en Jezus bij zich gedragen heeft. En zo de weg gegaan is naar het graf en hij wikkelde Jezus in doeken. Staat in Lucas 23 vers 53. En dat staat er zo met nadruk, dan zien we een verwijzing naar dat kindje Jezus dat ook gewikkeld was in doeken. Weer legt hij zijn leven af. Maar dan, de derde dag breekt aan. Jezus staat op uit de dood. En dan vallen doeken neer en krijgt hij nieuwe kleren. En naar die komst mogen wij verwachten. Naar die komst. Dat het dan eindelijk goed zal zijn. Eindelijk de schepping voltooid zal zijn. Het eindelijk goed zal zijn tussen mensen. En dat we eindelijk verlost zullen zijn. Van al onze pijn. Van al onze vooroordelen. Van al onze beperkingen. Van onze falen. Maar tot die tijd mogen wij met als de herders getuigen van dat evangelie. En gewoon maar van delen. Omdat we mogen weten dat God met ons meegaat. Hoe zwak, hoe beperkt, hoe klein we ook zijn. Want door ons, in onze kleinheid, komt God aan zijn glorie. Aan hem zij de eer, de heerlijkheid. Amen. Laten we God danken om wie Hij is en samen een voorbeden doen. Almachtig God, onze Vader, Heer, wat bent U een goede herder. Wat is het rijk om bij Uw kerk te mogen horen, Heer. Een kerk die zich verbonden weet door de herder, Jezus Christus. Hij die de weg gegaan is van geven. Hij die de weg is gegaan van vrede. De weg van liefde. En niemand en niets hield hem tegen om zijn eigen leven over te geven voor ons. God, dit is Wonderlijk. Wat bent u goed dat u zelfs uw leven gaf voor ons als schapen die zo vaak afdwalen. Wat hebben we vaak onze eigen eer, status op het oog. Wat regeren we vaak vanuit onze eigen gunst of geluk. Maar Heer, wat is het moeilijk om steeds weer het op u te zien. Weer te leven uit genoeg. Dat we het vertrouwen hebben dat u genoeg heeft. Heer God, we zijn zo vaak bang. Bang dat we tekort komen. Bang dat u ons leven zal ruïneren. Dat u te veel doet. Dat u ons leven afpakt. Maar Heer God, u bent een goede God. U bent een goede herder. Heer, leer ons te vertrouwen, ons hele leven op u. Dat u steeds ons vermanen, ons meenemen. Dat we ons zo gedragen mogen worden door de goede herder. Heer, wilt u tot ons spreken? Steeds opnieuw, wees niet bang. Want ik heb goed nieuws te vertellen. Wat hebben we nodig, heren, om steeds los te komen van onze angsten, onze zorgen, onze gedachten. En terug te vallen op die boodschap. Dat u voorgaat, dat u redt. Dat u mensen opzoekt die zwak zijn. Dat u komt met liefde, waar liefdeloosheid was. God, Vader, wil u ons aanspreken. God, wil u danken voor uw genade, voor uw leven. Voor de hoop die u kan brengen in de wereld. We kunnen het niet zonder u doen, God. En wat hebben we u nodig, Heren, in de kerk, in ons leven. In het werk. Wat hebben we uw geest nodig? Ook als we timmerman zijn of vrachtwagenchauffeur, we hebben u nodig. Dat we mensen mogen zijn die hoop hebben. Dat we durven te delen van die boodschap van u. Dat we gezien hebben vanavond van het evangelie en van mogen uitdelen. Dat u namelijk een God bent die ons eigen leven doorprikt. En ons rust laat vinden in u. God, wilt u ons zo volmaken van het evangelie. Ons mens maken die getuigen. En steeds weer mogen terugvallen op u, in Jezus Christus. God, we willen u danken, Heren, dat u werkt in onze zwakte. Paulus roemt zelfs in zijn zwakte. Die valt er steeds weer op terug. Want in zwakte zijn we sterk. God, leer ons dan zwak te worden voor u. Ons kwetsbaar te worden, maken. Zodat wij door straat, door de Heilige Geest mogen getuigen. Vader, wil u danken voor de gemeente, voor Kerkwijk, voor alles wat zij mag betekenen. Wil u bidden voor het jeugdwerk, voor de jongeren, voor ieder die een taak mag vervullen in een kerkraad. Wilt u het zegenen, door alle beperkingen heen. Wilt u de dienst zegenen, de diensten die komen ook. En wilt u ook 2020 tot een zegen laten zijn, ter ere van uw grote naam. God, we willen u bidden. Wilt u zo met ons meegaan? We willen ook bidden voor de vervolgde kerk. Voor de pionierskerken. Voor kerken die kerk zijn in een buurt waar niemand gelooft. Wilt u ze kracht geven om steeds als de herders hun geluk te vinden in die blijde boodschap van u. Vader, zo hebben wij u veel te vragen, maar we danken u bovenal voor dat bevrijdende nieuws. Voor u die als goede herder naar deze wereld bent gekomen en wil spreken door al onze zwakte. Aan u zij alle eer, alle macht en alle glorie. Amen. Laten we tenslotte zingen met Psalm 98, vers 1 en 2. Laten we van hier gaan en terugkeren naar onze eigen plek. Net als de herders die God loofde en verheerlijkte. Ieder op zijn eigen plek, thuis, op je werk, met de zegen van onze God. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heer verheft zijn aangezicht over u. Hij ziet u. En Hij geeft u zijn vrede. Amen.